Hi, mijn naam is Mark Itzera en welkom bij een nieuwe aflevering van Verzuimverhalen, de podcast van Mits.nl. Slimmer omgaan met zieke werknemers. Leuk dat je luistert. Vandaag een keer geen gesprek met Paul Lammerts. Paul die spreek ik op deze podcast één keer per maand. En dat gaat dan over de laatste stand van zaken op het gebied van sociale zekerheid. Maar tussen mijn maandelijkse gesprekken met Paul door ga ik andere mensen interviewen. Andere mensen die ons kunnen gaan helpen. Dat zijn allemaal experts op hun eigen gebied. Maar die gaan ons allemaal helpen met eigenlijk nog slimmer omgaan met zieke werknemers. En dat is niet theoretisch, dat is gewoon lekker to the point, lekker praktisch, met allemaal tips en tricks waar jij gelijk mee aan de slag kan. En het is hartstikke leuk, vandaag het eerste gesprek, tenminste ik vind het hartstikke leuk, het eerste gesprek is met Herman Evers. En die is bij velen wel bekend. Herman die is docent, ja, zeg maar docent ziekteverzuim. Hij doet dat op een paar opleidingsinstituten. Hij is ook spreker, veelgevraagd spreker op symposia en congressen. Hij heeft al heel veel boeken geschreven over ziekteverzuim. De laatste twee boeken zijn Activeringsgesprekken. En het andere boek heet Verzuim is uit, activering is in. Wellicht dat je daar Herman ook van kent. Herman is daarnaast bedenker, bijvoorbeeld van De Sociaal Accountant. En hij is ook bedenker van Lean in Verzuim. En daar wil ik het vandaag met hem over gaan hebben. Voor de mensen die het niet kennen, Lean is een methode, eigenlijk een bedrijfskundige methodiek. Een manier om naar werkprocessen te kijken en om die efficiënter in te richten. En Herman heeft deze methodiek gekoppeld aan verzuim. En is eigenlijk de eerste die dat gedaan heeft. En ja, dat levert vele interessante nieuwe inzichten op. Nou, ik zou zeggen, genoeg intro. Laten we snel gaan luisteren naar het gesprek wat ik met Herman had. Veel luisterplezier.
Hartstikke leuk om elkaar te spreken, Herman.
Wederzijds.
Wat zei je?
Wederzijds.
Ah, dank je, wederzijds. Zou je misschien even kort voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen, iets over jezelf kunnen vertellen?
Dat is heel goed. Ik ben jaren geleden ooit opgeleid als socioloog. En dat was in mijn tijd was dat bijna een garantie om werkeloos te worden. Dat betekende dat ik vanaf het allereerste begin meteen op zoek kon naar een andere baan. En ik heb jarenlang in de automatiseringsbranche gewerkt. Totdat ik bij een grote verzekeraar in Apeldoorn terecht kwam. En daar hielp Lubbers mij ineens aan een andere baan. En ik was er ook wel aan toe. Want automatiseren is niet iets wat ik tot aan mijn pensioen graag wilde blijven doen. Dus ik ben daar eigenlijk in de wereld van sociale zekerheid beland. En ik merkte daar ineens dat er veranderingen gaande waren, maar niet direct op gereageerd werd. En ik zag dat als een kans om me te gaan bemoeien met productontwikkeling en ontwikkelen van nieuwe producten in het kader van de privatisering van de sociale zekerheid. Zeg maar eind jaren 80, begin jaren 90.
Precies. En
vanaf dat moment zijn er zoveel dingen veranderd waar we nu ons brood mee verdienen. Dat, dat je daar rijkelijk uit kunt putten, uit die historie.
Ja.
En ik heb opgedaan.
Ja, precies. En want toen hadden we echt grote problemen natuurlijk op verzuimgebied. Ik heb zelf dat niet als werkende meegemaakt, maar natuurlijk achteraf wel daar veel over gelezen. Want toen zaten we met bijna een miljoen WHO'ers volgens mij. Dat was een beetje het landschap.
Bijna een miljoen arbeidsongeschikten, zeg maar de optelsom van WHO, ook de jong gehandicapten, maar ook de zelfstandigen.
Ja.
Ja, dat liep daar naartoe.
Ja, ja. En toen was er dringend behoefte aan mensen zoals jij. Dus toen ben je daarin in terecht gekomen. Ik wil het met jou vandaag in het bijzonder hebben over de Lean-filosofie. Een bedrijfskundig principe. Zou jij even voor de mensen die dat niet kennen, hè, de Lean filosofie, zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, het was eigenlijk in dezelfde periode, begin jaren 90, dat ik van de vorige eeuw, dat ik de eerste artikelen over Lean las, want er was een bedrijf in Japan wat op een hele slimme manier auto's maakte. maar dat vooral deed door mensen te betrekken bij het werk en hen te vragen om iedere keer met hele kleine verbeteringen te komen. Ik kan me dat nog herinneren, maar ik kon het nergens toepassen in Nederland. Dus dat liep gewoon weg. Maar daarmee was dat wel voor mijn eerste kennismaking met Lean. En pas een aantal jaren geleden heb ik weer opnieuw kennis gemaakt met Lean. Dat was omdat ik daar bij een bedrijf in Zwolle een klus mocht doen. En het bleek dat zij daarmee werkte. En Lean is een methodiek wat door de Japanners is ontwikkeld. Ja. Mede gebaseerd op kennis van Amerikanen die met hun kennis in Amerika niet aan de bak kwamen, maar in Japan een gewillig oor vonden. Namelijk, hoe ga je op een efficiënte manier je productiestroom inregelen bij het fabriceren van auto's. En mensen als degene die de Deming Circle hebben ontwikkeld, meneer Deming, die kwamen in Amerika wat minder aan bod en die werden van harte ontvangen in Japan. Ze hebben een hele toolbox meegenomen, ontwikkeld met allemaal techniek waarmee je processen kan verbeteren. En de Japanners hebben daar iets aan toegevoegd en dat is een methodiek van continu verbeteren, leren.
Ja.
Dat leren zien als onderdeel van je werk. En op een zodanige manier toepassen dat je het eigenlijk niet eens meer in de gaten hebt dat het bijzonder is. Maar je doet het als van nature. En dat is zijn onderwerpen van Lean die mij enorm aanspraken en denk ik ook heel goed passen in deze tijd waarin wij met heel veel organisaties, maar ook met heel veel mensen, nieuwe slagen moeten gaan maken.
Ja, dus jouw hernieuwde kennismaking was eigenlijk gewoon een verzuimklus. Jij werd gewoon als adviseur verzuim ingehuurd, maar het was een hernieuwde kennismaking met Lean bij dat bedrijf. En toen heb jij gedacht van, hey, weet je wat, laat ik deze twee werkvelden eens met elkaar in verband brengen.
Ja, nou ja, omdat ik niet uit het werkveld van verzuim voortkwam, was ik altijd heel erg geïnteresseerd van hoe pakt men dat nou op. Dus ik ben wel wat lerend ingesteld. En toen ik bij deze organisatie kwam, had ik ook de aanpak van ik kan hen wat leren, maar misschien kunnen ze mij ook wat leren.
Ja.
Ik heb hen gevraagd, kunnen jullie mij vertellen hoe jullie werken? Nou, toen bleek dat zij in hun hele productieomgeving, en daar werken toch zo'n 1200 mensen, dat ze daar met Lean werkten. En ik heb kort in laten bijscholen. En ik zag meteen de bruggetjes die ik zou kunnen leggen richting het onderwerp waar ik het met ze over wilde hebben. Dat is namelijk verzuim. En dat was de eerste prettige kennismaking met Lean en verzuim in combinatie.
Oké, en als ik het dan even heel kort samenvat dan, de Lean filosofie. Het is enerzijds het optimaliseren van de processen. En aan de andere kant het continu verbeteren van diezelfde processen. En dat samen noem je eigenlijk Lean.
Ja, dus het heel nieuwsgierig kijken wat je doet. En kijken of je daar in staat bent om kleine verbeteringen in aan te brengen. En wat mij het meest aansprak is dat men ook de medewerkers stimuleert om zelf steeds te gaan kijken naar verbeteringsmogelijkheden. Dus in tegenstelling tot de meeste organisaties waar het top-down of vanuit de stafafdeling wordt voorgeschreven wat er veranderd moet worden, worden er in deze organisaties bottom-up gewerkt en worden mensen echt zelf gestimuleerd om over dingen na te denken en vervolgens dat ook te gaan toepassen en door middel van experimenten te kijken of ze het idee wat ze hadden dat er iets verbeterd kon worden, of dat ook daadwerkelijk gerealiseerd kon worden.
Ja, dus de medewerker wordt uitgenodigd om mee te denken en actief ook aan het verbeteren te slaan.
Precies. En dat maakt ook wel het verschil met andere organisaties, dat de medewerker hier dus op een andere manier wordt bekeken. Men ziet een medewerker niet alleen als iets wat handjes heeft en een bout aan de moer kan draaien, maar ook iets waar een hoofd aan zit en die kan nadenken hoe je dat op een slimme manier kan doen. Ja. En zo leren ze dus de medewerkers de Lean-filosofie, leggen ze ook uit en gaan ze dat ook dagelijks toepassen en stimuleren mensen om het zelf te gaan toepassen.
Ja, mooi. Dat is helder. Dat is ook helder hoe je dan aan die koppeling bent gekomen. Als we nou even helemaal kijken naar het begin van Lean, waar begint het nou mee? Dan is het volgens mij, het startpunt is eigenlijk te bedenken van oké, wie is nou eigenlijk de klant? En,
En als we dan even de stap helemaal maken richting verzuim, waar ik het graag met jou over wil hebben natuurlijk, want dat is waar ik me mee bezig hou en jij dus ook. Wie is de klant bij verzuimbegeleiding eigenlijk?
Dat zal je misschien verrassen, maar dat is dezelfde klant die bij jou de vrachtauto bestelt. Dat zou uiteindelijk de klant moeten zijn. En dan zouden we even terug kunnen gaan naar het moment waarop je besluit om met elkaar samen iets te gaan doen. Als jij bij zo'n organisatie wilt gaan werken, dan heeft die organisatie die heeft een klant.
Ja.
Want die heeft behoefte aan mobiliteitsoplossingen. En dat heet dan een vrachtwagen.
Ja.
En dus de leverancier van de oplossing, dat is de fabrikant die een vrachtwagen weet te produceren. En hij voegt waarde toe door onderdelen samen te voegen tot een compleet rijdende truck. En dat samenvoegen, dat doe je samen met financiers, dat doe je samen met een aannemer die daar een gebouw neerzet. Maar dat doe je ook samen met de leveranciers van inzetbare competenties. En dat zijn jouw medewerkers. Dus de leverancier, de fabrikant, die heeft weer subleveranciers. En dat zijn medewerkers. En die leveren eigenlijk hun duurzame inzetbaarheid. Althans, dat is de bedoeling.
Oké. Maar dan het voorbeeld van een, even uit de transportindustrie, maar zeg een, ik noem maar wat, een schoonmaakbedrijf.
Ja.
Die heeft werknemers die af en toe uitvallen. Dan wordt er een arbodienst ingeschakeld. Wie is dan de klant? Wie is dan de klant als we het hebben over het verzuimproces?
Als je het hebt over het verzuimproces, dan zie je als het ware dat er een extra proces naast het primaire proces begint te lopen. En in dat proces is de werkgever degene die de opdracht geeft aan bijvoorbeeld de arbodienst om wat te komen doen.
Ja.
De werkgever zou de specificaties moeten leveren aan de leverancier. En de leverancier zou met een leanbril op moeten gaan kijken van nou, hoe kan ik dit nou zo goed mogelijk produceren voor deze vraag.
Dus het schoonmaakbedrijf is dan de klant. Het schoonmaakbedrijf is dan de klant, de leverancier, is de arbodienst. En jij zegt eigenlijk, degene die de leanbril op moet hebben, is met name ook de leverancier, is de arbodienst.
En met lean kun je pas goed werken als iedereen de leanbril opzet.
Aha.
Ja, je kan wel opdrachtgever zijn, maar als je leverancier niet op dezelfde manier wenst te kijken, dan loop je nog steeds tegen veel, veel problemen aan. En dat is ook wat je veel constateert, dat de omgeving nog niet gewend is om op dezelfde manier te gaan denken. Dus kom je weer terug op de vrachtwagen, dan moeten per vrachtwagen misschien wel 10.000 onderdelen gemonteerd worden. Die moeten exact op tijd geleverd worden.
Ja.
Niet een uur te vroeg of een uur te laat.
Dat is ook een Japans principe volgens mij, toch? Just in time.
Dat is dus onderdeel van Lean, dat je just in time levert. Niet eerder en ook niet later dan wat de klant vraagt. Dus je hebt een enorme sterke focus op de klant en de waarde die je voor hem wilt gaan leveren. En omgekeerd kan de klant daar ook op die manier naar kijken van, krijg ik eigenlijk wel de waarde op het moment dat ik hem nodig heb? Of moet ik mij voegen naar de agenda van mijn leverancier?
Maar dat is natuurlijk wel super interessant, want dan wordt het werkveld wordt wel vrij complex, snel. Want zo'n vrachtwagenfabriek, die heeft dan gelijk heel veel leveranciers natuurlijk. Die moeten, zeg jij eigenlijk, met dezelfde bril op, moeten die gaan kijken naar de processen en klant en einddoel. Maar ook het speelveld in het ziekteverzuim is vrij complex, want daar komen heel veel spelers al snel om de hoek kijken op het moment dat een werknemer uitvalt. Dan kun je in eerste instantie denken aan een bedrijfsarts, leidinggevende, PNO-functionaris. Maar al vrij snel komt er ook UWV om de hoek kijken, een huisarts. Hoe krijgen we die allemaal met de leanbril op?
Nou, vanuit de leanbril ga je kijken naar wie levert nou eigenlijk waarde.
Ja.
En als we gaan kijken wie uiteindelijk de rekening betaalt, dan is dat de uiteindelijke klant die het product van het bedrijf heeft afgenomen. En in die prijs zit ook de kosten voor verzuim en alles wat daaromheen komt. Dus uiteindelijk zou de eindklant degene moeten zijn die de waarde ook ervaart. En alles wat niet valt onder het begrip waarde voor de eindklant, dat mag je verspilling noemen. En dat wil niet zeggen dat je daarmee een disqualificatie geeft van de werkzaamheden, maar het is vanuit de ogen van de klant is het een vorm van verspilling. Dus het UWV en iedere vorm van wetgeving is eigenlijk voor de klant een verspilling. Want je doet dat niet om de klant een beter product of een tijdiger een product te leveren. Je doet dat omdat een wetgever iets heeft bedacht. Dus die vormen van verspilling, die probeer je soms te elimineren. Maar soms heb je ook niet vermijdbare verspillingen en dan probeer je ze wat te verminderen. En daar niet te veel tijd en capaciteit in te steken. Dus de kunst is om op zoek te gaan naar van in zo'n proces, waar zit dan toch nog de waarde voor de eindklant?
Ja, begrijp ik. Maar is het dan ook zo dat het is ook een onderdeel van het proces? Kijk, UWV kan er heel anders over nadenken. Ik zie nu al werkgevers die dit horen, die denken, ja, hartstikke leuk wat Herman zegt. Alleen, ik heb straks wel te maken met UWV die mijn reïntegratie-inspanningen beoordeelt.
Ja.
En dan kan ik het UWV als een verspillende instantie zien. UWV denkt daar zelf misschien wel heel anders over. En dan zit ik wel met gebakken peren.
Nou, ik wil dus niet zeggen dat je met verspilling zegt dat je ze dus zonder meer aan de kant kunt leggen. Alleen de vraag is, wat is nou belangrijker? Is het belangrijker dat je werkt voor de klant of dat je werkt voor het UWV?
Ja.
Als je er op die manier naar gaat kijken, dan zou het wel eens verrassenderwijs hetzelfde kunnen gaan worden. Want waar heeft de klant belang bij dat hij voor zijn geld zoveel mogelijk krijgt? Ja. Maar dan moeten we wel gaan kijken of er bij een medewerker die verzuimt ook nog waarde aanwezig is. Die bijvoorbeeld gebruikt kan worden ten behoeve van een klant.
Ja.
Ten behoeve van het verlagen van de kosten. En er op die manier naar leren kijken kan heel erg waardevol zijn.
Ja.
Namelijk, je gaat kijken of een medewerker nog iets zou kunnen. En vervolgens ga je samen kijken hoe je dat op de beste manier kunt besteden ten behoeve van de klant. Ja, dat noem je in technische termen spoor 1. Maar eigenlijk is dat hetzelfde.
Ja, maar heb ik het dan goed? Oké, dan zeggen we de werkgever is uiteindelijk de klant. En een belangrijke leverancier is de arbodienst of bedrijfszorg, of hoe een bedrijf dat dan ook georganiseerd heeft. Maar uiteindelijk het doel wat jij dus schetst, zou je dat dan kunnen betitelen als duurzame inzetbaarheid van de medewerker? Is dat uiteindelijk het einddoel waar dan ook alle partijen het over eens moeten zijn?
Ja, je kan dat zien als een soort van einddoel. Nou weet ik niet of deze medewerker bij deze werkgever zijn duurzame inzetbaarheid wil volmaken. Of dat iets is voor hem persoonlijk. Hij kan zeggen van ik wil wel meerdere werkgevers. Dus bij deze wil ik maar een tijdje werken.
Ja.
Dat ook. Dus het begrip duurzame inzetbaarheid is wat moeilijk pakbaar. Is ook moeilijk vast te pakken in de zin van wanneer constateer je dat er is. Dat kun je niet constateren. Duurzame inzetbaarheid kun je pas constateren als je stopt met werken.
Ja, dan kun je achteraf zien of het duurzaam is geweest, ja of nee.
Ja, precies. Dus dat is wel een beetje het lastige van het begrip duurzaam. Het is meer van, daarmee kijk je naar de toekomst toe. En ik kijk liever naar het heden. En dan verander ik het woordje duurzaam in directe. Heb ik te maken met directe inzetbaarheid op het moment dat de medewerker door ziekte zijn werk niet kan doen? Ja, dat klopt. Op het moment dat ik constateer dat er nieuwe technieken van hem worden verwacht die hij nog niet beheerst. Ook dan is hij niet direct inzetbaar.
Nee, precies. En dan moeten we natuurlijk goed kijken of het wel of niet door ziekte komt. Dat is een belangrijke vraag die daar vooraf gesteld moet worden. Mm-hmm. Maar het aardige daarvan is, want ik begrijp helemaal dat de focus eigenlijk verandert naar inzetbaarheid. Waar ik nu heel vaak constateer dat werkgevers heel erg, eigenlijk vanaf dag 1 bij uitval, al heel erg gaan denken van, ja, maar we moeten het dossier op orde houden voor UWV. Hè? Het poortwachterproof dossier, dat is een heilig doel. Maar jij zegt eigenlijk van ja, focus je nou daar niet al te veel op. Focus je juist gelijk vanaf het begin op die inzetbaarheid.
Precies. En inzetbaarheid stel je dan een beetje synoniem met de waarde die mensen hebben of verder kunnen ontwikkelen. En dan kom je ook een W tegen de W van waarde in plaats van de W van wet, de wet poortwachter. En mijn stelling is dat als je serieus aandacht besteedt aan de W van waarde, dan komt het ook wel in orde met die W van wet. En het belangrijkste wat het UWV altijd van je zal vragen is of je op een goede manier hebt gekeken wat mensen nog kunnen. En dat op een goede manier hebben weten toe te passen, te gebruiken. En als je daarin steken laat vallen, ja, dan komt de B van wet ook om de hoek kijken. Van heb je dan ook wel alles op tijd gedaan? En met de juiste personen. Maar mijn stelling is dat als je kijkt vanuit waarde en wat mensen kunnen en dat ook weten te benutten, dan zit je op het goede spoor. En dan kan je lean je nog veel verder helpen. Want op het moment dat je waarde ziet bij mensen en je benut het niet, dan zegt lean, dit is een van de meest grote vormen van verspilling. Dingen die je hebt betaald, niet gebruiken.
Ja, dus daar heeft zelfs UWV, of in ieder geval de wetgever, eigenlijk de lean-filosofie al toegepast, als ik het goed begrijp.
Het heel aardig kunnen verwoorden, ja. Ja, alleen zo vertaalt de klant dat vaak niet, terwijl die dat in zijn primaire proces misschien wel zo doet. Dus kom je bij bedrijven waar ze met lean werken, dan is het benoemen van dingen die wel betaald zijn, maar niet benut worden, in termen van verspilling, dat wordt direct herkend. En vervolgens zie je ook dat we direct daar een actie op ondernemen, namelijk zorgen dat er verspilling opgeheven wordt. Ja. Nou, als je dan de relatie kan leggen naar het niet benutten van waarde in een minder inzetbare medewerker, dan begint men ook langzaamaan eerder in actie te komen. Omdat je het anders hebt uitgedrukt in een ander woord. Verspilling.
Ja, ja. Sorry, Herman, je viel even weg.
Verspilling leidt tot actie. En dat is iets wat we in verzuim niet zo gewend zijn. Dat je in actie komt omdat je iets verspilling noemt. Ja. We komen pas in actie op het moment dat de dreigementen worden
Ja, dat is wel heel aardig dat je dat zegt, Herman, want dat is inderdaad het verzuimdoel. Aan de ene kant, de werkgevers denken vaak gelijk in termen van loonsanctie die als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt vanaf dag 1. Terwijl jij, en je had dat ook in een van je artikelen even goed beschreven, dat is natuurlijk die uitstroomcurve. Hè, op dag 1 is 100% van de mensen ziek. Vrij snel, binnen 2 weken is iets van 85% van de mensen alweer hersteld. En pas na 2 jaar, of na 2 jaar, is slechts 0,7% van de mensen nog steeds ziek die op dag 1 ziek was. Dus om vanaf dag 1 alles in lijn te brengen en te focussen op die 0,7%, ja, is eigenlijk een vrij onzinnig iets natuurlijk.
Dat denk ik ook. En dat leert Lean jou ook heel goed om dingen te gaan meten. Dus als ik... Zo'n curve gaan meten, dan zie ik op de dag 1 is het 100%. Bij 6 weken is het ongeveer 10% van de mensen die dan nog verzuimt. En van die 10% heb je maar heel weinig die uiteindelijk bij het UWV terechtkomen. Dus ook vanaf een probleemanalyse, ik zou maar oppassen om daar het UWV en het UWV-denken leading te laten zijn. Want we hebben net al gezegd, dat is een beetje een vorm van verspilling. De vraag is of je wel met de goede dingen bezig bent.
En ja.
Mijn overtuiging is dat je eigenlijk vanaf dag 1 de knop moet leren omdraaien. Om dan samen met de medewerker, misschien moet de medewerker dat zelf wel, veel meer vanuit waarde te gaan leren denken en vanuit probleemoplossend gedrag te gaan denken. En dan ben je op een hele andere manier dat proces aan het dan dat wat nu vaak gewend is.
Ja, want als ik het goed... Ja, als ik... Ik heb hier natuurlijk ook wel vaak... Krijg ik hier klantvragen over. Wel of niet de probleemanalyse in week 6. En ik ben daar altijd vrij... terughoudend wil ik niet zeggen. Alleen, ik vind week 6, vind ik... En zo is volgens mij het beoordelingskader poortwachter ook niet bedoeld. Waar je het ook net over had. Ja, ik interpreteer dat altijd maar als... Je moet geen reïntegratiekansen missen. En op het moment dat je vanuit waarde kijkt naar het reïntegratieproces en wat er moet gebeuren, wat voor waarde heeft deze mevrouw of meneer nog en hoe kunnen we dat aanwenden, ja, dan is bij heel veel ziektegevallen die probleemanalyse in week 6 niet echt nodig. Uiteindelijk vind ik wel dat je moet ergens op een gegeven moment de grens trekken.
Omdat anders die 0,7% steeds realistischer gaat worden. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment wel, denk ik, even denken van, ja, maar wat nou als het allemaal wat minder florissant gaat verlopen? Ja, dan moet je daar toch even aan denken. Maar dat is een proces wat eerder na 3 maanden bijvoorbeeld opkomt, dan na 6 weken al, denk ik.
Ik zou hem nog eerder de andere kant uit willen trekken.
Vertel.
Ik vind 6 weken rijkelijk laat om serieus na te denken over het probleem. En ik zou eigenlijk de medewerker willen stimuleren om vanaf dag 1 na te gaan denken over de situatie die zich voordoet. Ja. En op het moment dat hij 's ochtends vroeg uit zijn bed stapt en hij denkt, hey, ik kan vandaag gewoon werken, dan is hij inzetbaar en gaat hij naar zijn werk toe. En bij Lean maken ze dan samen een dagstart. En als hij zich 's ochtends vroeg wat minder goed voelt, dan zou hij op dezelfde manier kunnen gaan denken van, wat betekent dit nou? Betekent dit nu dat ik mijn klant in de thuiszorg niet kan bezoeken om haar te wassen? En wie belt nou die klant op?
Ja, precies.
Ben ik dat? Kan ik bellen? En als ik kan bellen, waarom zou ik dat zelf niet doen? Maar stel dat ik die klant bel en ze zegt, ja, ik moet vandaag wel gewassen worden, dan kan ik niet komen, maar wie gaat dan een collega regelen? Kan ik dat zelf?
Ja.
Ben ik probleemoplossend bezig?
Dus het is de zorgverlener, de medewerker in de thuiszorg, die zegt, ja, ik kan, of die gaat bij zichzelf te raden. Die denkt probleemoplossend, zo moet ik het zeggen. Dus die gaat zelf te raden van, oké, ik kan misschien mijn klant niet bedienen, de hulpbehoevende. Maar die gaat dan nadenken, hoe gaan we dit regelen? En dan, waar komt hij dan mee?
Het bijzondere is misschien wel dat hij op dezelfde manier gaat redeneren als thuis. Want misschien heeft ze nog een klein kind wat ook naar school moet. Moet ze ook regelen.
Ja.
Dus het probleem oplossend vermogen is lang niet altijd verdwenen bij mensen. En dat zou je ook mogen aanspreken. Want dat is nog de waarde die iemand heel goed kan vertegenwoordigen. En van daaruit gaan redeneren, dan ga je kijken naar de mogelijkheden die mensen hebben. En hoe je die op een optimale manier zou kunnen inzetten. En soms kan er niks en dan moet je dat ook respecteren. Maar in andere gevallen kunnen mensen misschien hele andere dingen doen.
Ja, maar wat nou op het moment? Want dat is iets wat ik natuurlijk ook wel echt vaak zie. Je hebt het nu over een medewerker met goede intenties. Die na wil denken, die ook zelf het vermogen heeft om probleemoplossend naar het probleem te kijken. Maar wat nou, wat gebeurt er met de medewerker die wat minder welwillend is? Die misschien de ziekmelding ziet als een oplossing voor hele andere problemen. Is Lean dan ook de oplossing?
In ieder geval ga je wel met hem deze gesprekken aan. En zou je misschien tot andere vraagstellingen kunnen komen. Van heb je al nagedacht over? En bijvoorbeeld hoe ziet jouw dag er vandaag dan wel uit? Zou je daar een beeld van kunnen geven?
Ja.
Dan ga je wat meer uit van de mogelijkheden die mensen hebben. En om daar gewoon vrijelijk met elkaar over van gedachten te wisselen. En je hebt van tevoren al uitgelegd dat dat ook de manier van converseren is die je wilt gaan doen. En niet een eenvoudig telefoontje of een WhatsAppje van ik ben er vandaag niet, want ik ben ziek. Punt.
Nee, exact.
Maar op. Dus je gaat elkaar wat meer op dit soort onderwerpen bevragen. En mensen zijn ook gewend dat ze bevraagd worden of er dingen verbeterd kunnen worden.
Ja, dus het is waarschijnlijk in een Lean-organisatie is het ook makkelijker praten over bijvoorbeeld wat kan iemand nog wel. En andere organisaties waar Lean minder het gedachtegoed is, ja, is dat nog onbekend terrein. En wat je dan ook wel vaak ziet natuurlijk, hè, dat medewerkers, kom wel eens bij organisaties die nog erg in het oude denken zitten. En dan is dan wordt het door de leidinggevende vaak ook, dat merk ik dan in bijvoorbeeld een training als ik die geef, dat leidinggevende zegt ja, nou vanaf dag 1 al te gaan vragen van wat zou je nog wel kunnen betekenen voor de organisatie. De leidinggevende ervaart dus dat het vanaf dag 1 denken in termen van inzetbaarheid. Dus zeggen van oké, jij kan nu je eigen werk vandaag niet doen. Maar ik wil wel gelijk vandaag even met jou praten over wat jij nog wel kan doen voor de organisatie. Ja, bijna als misplaatst.
Ja, Dat zal in het begin zeker zo zijn. En die ervaring heb ik ook bij lean bedrijven. Dat zij hun manier van werken nog niet hebben overgezet naar het praten op het moment dat iemand gaat verzuimen.
Nee.
En eigenlijk zou je het gesprek ook iets anders willen beginnen. Niet van ik ga met jou praten over wat jij nog kan. Maar misschien moet je het volledig omdraaien. Jij gaat met mij praten over hoe jouw situatie eruit ziet en wat je eraan zou kunnen doen en hoe je dat wil gaan verbeteren.
Ja, precies. Ja, dan hebben we het gelijk over het. Ja, daar heb je het eigenlijk over toegevoegde waarde. En hoe belangrijk is toegevoegde waarde in verzuim? Of sorry, in lean?
Ja, toegevoegde waarde is eigenlijk het centrale onderwerp in Lean. Dus je gaat continu kijken, de dingen die ik aan het doen ben, levert dat toegevoegde waarde voor de klant, voor het eindproduct. En dat zou je dus ook kunnen doen op het moment dat mensen aan het verzuimen gaan. Wie levert welke toegevoegde waarde?
Ja.
Op het moment dat een werkgever, een leidinggevende, de verzuimmelding moet aannemen, moet gaan vastleggen en allemaal vragen moet gaan stellen, dan levert de medewerker geen toegevoegde waarde.
Nee.
Dus je gesprek is eigenlijk niet helemaal zo gericht op het leveren van toegevoegde waarde. En daarom zou je kunnen kijken of je het gesprek de andere kant kunt laten beginnen. Dat de medewerker eigenlijk zelf de informatie al heeft aangeleverd van dit kan ik niet en dat kan ik wel. En ik denk dat het deze ontwikkeling gaat krijgen, mijn verzuim in de komende periode. Zodat hij zelf heeft nagedacht over zijn situatie. En niet die leidinggevende alleen maar gaat trekken en trekken van wat moet ik eruit zien te krijgen.
Ja, de werkgever die denkt, dit is interessant, wij moeten hiermee aan de slag. Lean in verzuim, dat klinkt als iets waar we snel mee moeten beginnen. Waar begint zo'n werkgever?
Nou, de meesten die beginnen kennis te maken of met mij of met Gaston Dollevoet, mijn collega met wie ik het samen heb opgezet. En dan vindt er vaak een gesprek plaats. Nou, hoe ziet de situatie eruit bij de organisatie? Hoe kijkt men naar verzuim? En dan leggen we uit wat de mogelijkheden zijn van het toepassen van Lean. Een andere mogelijkheid is om mee te doen aan de opleiding, de driedaagse training voor Lean in verzuim.
Ja.
En daar treffen we heel vaak HR-managers aan, of bedrijfsartsen, case-managers, arbeidsdeskundigen. En voor een aantal van deze zijn ook accreditatiepunten inmiddels verkregen. Dus het is heel interessant voor hen om toch aan zo'n opleiding mee te doen en iets nieuws te kunnen brengen binnen de organisatie.
Ja, snap ik. En dat wordt jij biedt dat aan vanuit jouw eigen bedrijf?
Ja,
Dus
ja.
welke website moeten ze naartoe? Ik zal sowieso de link ook even opnemen onder de podcast, dat mensen daar naartoe kunnen gaan. Maar misschien kun je dat alvast even zeggen.
Dus de link naar mijn website, dat is www.evident-prima.nl.
Oké.
Mijn collega Gaston, die kun je bereiken via www.dexisarbeid.nl.
Oké. Oké, en daar staat ook de link naar de driedaagse workshop Lean in Verzuim. Mochten mensen denken van, hé, we moeten hiermee aan de slag.
Tegelijkertijd hebben we ook op het BG Magazine wordt ook iedere keer een artikeltje geplaatst over dit onderwerp en staat ook de agenda voor de opleiding wordt daar gepubliceerd.
Oké, nou helemaal goed, helemaal goed.
Ja.
Herman, ik ben een heel stuk wijzer geworden. Ik denk de luisteraar ook. Ik wil je ontzettend bedanken voor de tijd. Technisch verliep het niet allemaal soepel. Was even hard werken. Maar het
Dat
is
is het.
uiteindelijk volgens mij allemaal gelukt. Nogmaals hartelijk dank. En wie weet tot de volgende keer.
Ik zie het resultaat graag tegemoet, Mark.
Oké, prima.
Oké.
Dag Herman, dag.
Dag.